En dat ik bezig ben met de serie vanuit de brief van 1 Johannes. Daar begin ik ook direct bij te lachen, want ik vind het een heerlijke brief. Ik ben er echt van gaan houden. Ik hou in de eerste plaats van de Heer Jezus, maar ik ben ook dankbaar voor datgene wat Johannes heeft overgedragen. En vandaag wil ik nagaan denken over 1 Johannes 3. En dat zullen we eerst met elkaar gaan lezen. Dus 1 Johannes 3. En ik begin te lezen gewoon bij vers 1. En dan staat het volgende. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er niet in hem. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben en wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Ja, Johannes zegt nogal wat. En voor mezelf ben ik een aantal maanden bezig eigenlijk met dit stuk. En dan moet je altijd oppassen dat je niet in 40 minuten tijd zoveel gaat zeggen dat ik in 6 maanden denken, zeg maar, jullie helemaal kwijtraak. En onderweg hier naartoe bad ik tot God. En ik vroeg de Heer, Heer, wilt u in de opening mij datgene laten zien waar het vandaag over mag gaan. Want ik heb er zoveel over nagedacht. Ik heb er zoveel mee bezig geweest. En wat was nou zo mooi? De Heere deed het. En het ging om het woord verwondering. Anneke bad het als eerst. En toen ging Barco verder dat hij de afgelopen week zo dankbaar was voor een komkommer en voor een paprika. En dat hij door dat gewoon te zeggen als een inspirator was voor anderen. En toen dacht ik, daar ligt het antwoord. Want Johannes zegt deze morgen, zie, kijk eens naar vers 1. Zie, wat moeten wij zien? Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Ik weet niet hoe u deze morgen bent opgestaan. Ik weet niet of u bent opgestaan met verwondering. Verwondering over dit. Verwondering dat de liefde van God zo groot is. Anders dan liefde die wij kennen. God zijn hart is liefde. God zegt van zichzelf, ik ben liefde. Dat hij ons kinderen van God heeft gemaakt. En ik werd daar wel diep door geraakt. En daarom wil ik de Heere danken dat hij met zijn geest werkt. En dat er één geest is die werkt. En dat die geest op hetzelfde uit is. Namelijk de verheerlijking van Jezus Christus. De verheerlijking van God de Vader. En mijn boodschap deze morgen wil ik daar ook naartoe brengen. Dat elke morgen als u opstaat, als jij opstaat, als je jong bent, als je opstaat, dat je je verwondert over het feit dat je door de liefde van God jezelf een kind van God mag noemen. En ik geloof als we dat gaan doen, dan gaan we mensen niet inspireren met komkommers en paprika's. Maar dan gaan we mensen inspireren met de liefde van God. Dan gaan wij mensen inspireren doordat ze zeggen, wat heb jij wat ik niet heb? Wat heb jij wat ik niet ken? En dan mag je getuigen. Meer getuigen door onze daden, door het te leven, dan te getuigen door onze woorden. We mogen erbij. Maar ik geloof dat als wij in de vrijheid gaan staan die ons in Christus is gegeven, dan gaat dat zichtbaar worden. En dan zijn we inspirators. En dat is zo mooi. Johannes zegt, zie dat. En dat zou ik je als eerste mee willen geven. Ik heb dat de afgelopen maanden geprobeerd te doen. Elke morgen als ik opstond, tegen mezelf te zeggen, Jan, je bent een geliefd kind van God. Het is zijn liefde die dat heeft gedaan. En ik merkte bij mezelf dat ik dat moeilijk vond. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. En daarom zou ik je eigenlijk drie vragen willen stellen. Drie vragen die voor mij op een gegeven moment van belang werden. En dat is deze. Toen je vanmorgen opstond, bedacht je toen bij jezelf, ik ga vandaag leven voor het hart van God. Of vanuit het hart van God. Of deze morgen toen je opstond, heb je toen tegen jezelf gezegd, ik ga leven voor een glimlach van God. Of vanuit een glimlach van God. Of voor je vereniging met Christus. Of vanuit je vereniging met Christus. En waarom ik dit zeg is omdat ik merk dat het zo nodig is dat deze tekst die Johannes tegen mij zegt, ik zo vaak aan mezelf moet verkondigen. Dat het door de liefde van Christus is dat ik een kind ben van God. En als ik een kind ben van God, dan ga ik niet meer leven voor het hart van God. Want dan wil ik nog iets van hem krijgen. Dan wil ik nog iets van hem verdienen. Of dan ga ik niet leven voor de glimlach van God. Van Heere, zie eens hoe goed ik het doe. En gaat u nu glimlachen om al mijn mooie daden? Nee, maar ga ik leven vanuit de glimlach die God heeft. En wat dat gaat doen met mij, en dat deed het met mij, en ik hoop dat dat ook met u doet, dat het bevrijdend werkt. Omdat het Gods goedheid is die naar mij toe komt. En God is niet afhankelijk van mijn goedheid. Maar wat er wel gebeurt is, vervolgens wat we lezen in vers 3 namelijk. Want de brief van Johannes is heel mooi opgebouwd. Wat Johannes eigenlijk steeds doet is dat hij zegt, ik ga je bemoedigen en bevestigen. Dat is eigenlijk ook hè, wat ik net deed. Dat Johannes tegen ons zegt, zie het, je bent een kind van God. Ik bevestig je daarin, ik moedig je daarin aan om zo te leven. En dan gaat hij over, oké, maar dan ga ik je ook aansporen. Ik ga je ook laten zien wat zo'n leven met Christus inhoudt. Niet omdat wij er iets mee moeten verdienen om die glimlach van God te krijgen. Nee, maar omdat dat het leven is wat we moeten leren vanuit de glimlach van God. In de Korinthebrief wordt er ook gesproken over dat ons denken vernieuwd moet worden. En ik las een boekje en die man die hielp mij om dat woorden te geven. Heel vaak denk ik en leef ik nog steeds vanuit de redenatie dat ik een weeskind was. Los van God. En een weeskind, wat die gaat doen, ik mag nu zelf voor Compassion werken. Wat weeskinderen doen is het goede voor jou in de hoop dat jij iets van, dat zij iets van jou kunnen krijgen. Dus ze gaan je aanklampen of ze gaan heel vriendelijk doen en ze gaan naar je lachen. Maar ten diepste zit er een behoefte onder. Ze willen iets van jou. Maar dat is niet hoe wij hoeven te leven. Die weeskindgedachte die moet echt radicaal mijn hoofd in elk geval uit. En misschien ook wel jullie hoofd uit. We zijn geliefde kinderen van God. En er kan niets of niemand, zelfs jijzelf, meer iets aan veranderen. Want het ligt vast in Christus. Maar met die aanmoediging zegt Johannes, als je zo gaat leven, gefocust op dat beeld, dan komt de reiniging. Dat kan niet anders. Want dat is het leven naar het leven van de Heilige Geest. En dan stap je bij beetje, komt er meer reiniging. Ik hoorde een fantastisch mooi voorbeeld. Dat wil ik graag delen. Ze waren in India eens een brug aan het bouwen. In een kloof. En in India waren de omstandigheden nou niet zo goed dat dat veilig gebeurde. En met de bouw van die brug overleden er veel mensen. Ze vielen van die brug af en ze vielen te pletten. En met dat er meer mensen vielen, nam de spanning om die brug te bouwen toe. En met dat de spanning toenam, vielen er meer. En men was bang, want ze liepen met blokken op hun schouders, met balken op hun schouders. En bij elke stap waren ze bang om te vallen. En ze keken maar naar die brug. En na verloop van tijd hebben ze met elkaar besloten, we moeten eerst stoppen. We moeten stoppen met het bouwen van deze brug. Want het gaat niet goed, er overlijden te veel mensen. En toen zeiden ze, wat we eerst moeten gaan doen is een net spannen. We moeten een net spannen over deze vallei. Om ervoor te zorgen dat als mensen van die brug afvallen, dat ze niet te pletten vallen, maar dat ze in het net vallen. En met elkaar hebben ze een groot net gespannen onder de bouw van die brug. En nadat het net klaar was, hebben ze de bouw hervat. En weet je wat het wonderlijke was? Nadat het net er hing, er is niemand meer gevallen. Weet je waarom niet? Men wist, als ik val, val ik in het net. En ze hoefden niet meer op te letten waar ze naartoe liepen. Ze liepen vrij over die brug heen. En zo is het ook met ons leven. We kunnen soms zo gefocust zijn op niet vallen. Want stel dat ik val en dat ik mijn kindschap kwijtraak. Of dat God even niet om mij lacht. En ben ik alleen maar bezig met, als ik maar niet val. Maar als ik leef met het besef van genade onder mijn leven. Weet je wat dat doet? Dat ik mijn hoofd opricht. En dat ik gewoon mag lopen. En als ik dan zou struikelen en als ik dan zou vallen, val ik in het net van genade. En dan mag je uitklimmeren en uitklauteren. En zoals Barker zo mooi begon, dan heb ik oprecht berouw van mijn zonde. Waarom? Omdat ik mij besef wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten doen om die genade te bewerken. En zo mogen we ons leven leven. Vanuit die positie. We zijn een kind van God. En dan stelt Johannes eigenlijk een hele mooie vraag. Want die liefde van God die is ons geopenbaard. En we zouden ons dus kunnen afvragen, oké, waaraan hebben wij die liefde dan kunnen leren kennen? Jan, het is mooi wat je vertelt, maar waaraan heb je die liefde leren kennen? Nou zegt Johannes in vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. De vorige keer toen ik hier mocht spreken, hebben we met elkaar nagedacht over de innerlijke ontferming van de Heer Jezus. Hoe hij toen hij op aarde rondliep, altijd bewogen was met de ander. Hoe hij toen die melaatse naar hem toe kwam en aan hem vroeg, kunt u en wilt u mij genezen? Dat Jezus zei, ik wil het. Maar we hebben vooral ook nagedacht over dat allergrootste moment. Wat we vanochtend ook met elkaar hebben gevierd in het avondmaal. Dat toen de Heer Jezus voor de weg van het kruis stond. Niet aan zichzelf dacht. Maar die wegging. En wat nou zo bijzonder is dat Johannes, de schrijver van deze brief, ook het evangelie van Johannes heeft geschreven. En de nadruk van de brief of het evangelie van Johannes is dat hij heel veel bezig is met de laatste dagen van Jezus. En we weten ook door zijn eigen opschrijven dat Johannes aan de voet van het kruis heeft gestaan. Dat hij zo diep onder de indruk is geweest van datgene wat de Heer Jezus deed. En dat toen hij daar hing, voor onze zonden. Dat hij zo bewogen was met de schare. Dat hij zei, Vader, reken het hen niet aan, want ze weten niet wat ze doen. En dat hij, toen hij zijn moeder zag, tegen Johannes zei, moeder, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En die bewogenheid van de Heer Jezus aan het kruis, die heeft Johannes gezien. En hij zegt, zie het. Weet het. Hieraan, dat de Heer Jezus dit deed, hieraan is de liefde geopenbaard. En nu ligt er een oproep. Want ik zei het al, Johannes doet ons constant bevestigen en bemoedigen, maar ook oproepen. En dan zegt hij, en zo moet u uw leven geven voor uw broeder. Ik kan het niet. En ik ken weinig mensen om me heen. Ik ken ze persoonlijk niet. Die hun leven daadwerkelijk hebben gegeven voor hun broeder. Johannes leek ook wel dat realisme te hebben. Want hij vervolgt het namelijk. Hij zegt, wie dan de goederen van de wereld heeft. Nou, goederen hebben we allemaal. We hebben allemaal iets. Misschien de een wat meer en de ander wat minder. Maar Johannes zegt, als je dan de goederen van de wereld hebt en je ziet je broeder gebrek lijden, maar je sluit je hart voor hem toe, hoe kan de liefde van God in je blijven? Dat is de vraag die Johannes stelt. En met goederen zitten misschien ook wel je geestelijke gaven. Datgene wat je hebt ontvangen. Als je een broeder ziet lijden, ga je dan voor die broeder in gebed? Of denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel goed voor hem. Je houdt ook altijd zo'n grote mond. En ik vind dat zo mooi dat Johannes het hier zo toespeelt op het hart. Want ik ben geneigd, en misschien zijn jullie dat ook wel geneigd, om als ik iemand wat wil doen of ga ik heel hard aan het werk. En soms dan merk ik ook dat ik een beperkt mens ben. Die wel heel veel wil en het liefst met zijn idealistische gedachtegoed de hele wereld zou willen redden, maar dat ik het niet kan. En dan zeg je anders ook, ja, maar dat weet ik ook. Maar het gaat me om je hart. Is jouw hart nog bewogen met de broeder? En dat zou ik je deze morgen ook mee willen geven en vragen. Laat je hart in bewogenheid brengen voor je broeder of zuster. En je kunt niet iedereen redden, want redding ligt in Christus. Maar we kunnen wel voor elkaar bidden. We kunnen elkaar fysiek helpen. We kunnen voor elkaar klaarstaan. Maar laat ervoor zorgen dat het ons hart mag raken. En dan gaat hij naar mijn lieve kinderen, vers 18. Laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. En dit is zo'n ontzettende pastorale tekst. die ik de laatste tijd zelf heel vaak nodig heb gehad. En die jij misschien ook wel heel vaak nodig hebt. Want hoe vaak willen we wel niet het goede doen? Maar moeten we erkennen dat we het niet altijd kunnen? En dat je hart weer onrustig wordt. Dat je toch weer teleurgesteld bent in jezelf. Dat je bang bent dat God zijn glimlach over jou is kwijtgeraakt. Soms terecht ook, omdat we domme dingen deden. Soms omdat we gewoon niet beter konden, omdat we beperkt zijn in datgene wat we kunnen. En dat je hart onrustig wordt. En dat je jezelf weer gaat veroordelen. En dat je weer in je weeskind gedachtegoed stapt. En dan is het zo mooi wat Johannes zegt. Weet dat God groter is dan je hart. Weet dat de aanklacht die bij jou ligt heel vaak ook terecht is. Want sorry dat ik het zeg, ik sta hier als een gebroken mens, maar ik zit ook met gebroken mensen die onderhevig zijn aan zonde. En wat is dan zo mooi, en ik vond het mooi, heel veel dingen die Barco mee opende, die pasten daar ook in. Wat zegt Johannes? Wat moeten wij doen met datgene wat gebroken is, datgene wat onderhevig is aan de zonde? Niet keihard gaan werken om het goed te krijgen, dat vertelden de dwaalleraren. Je moet beter je best doen. En als je het niet helemaal weet of snapt, dan moet je naar mij toe komen. Maar wat leerde 1 Johannes 1 vers 9 ons? Zullen we daar eens naar terugbladeren? Wat zei Johannes daar? Als wij onze zonden, als wij onze gebreken, als wij onze tekortkomingen belijden, berouw hebben, ons ervan afkeren, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. En dat is niet goedkoop. En dat is niet makkelijk. Het heeft hem alles gekost. Maar we gaan er niet komen door onze werken. We gaan er niet komen door onze glimlach naar God toe. We gaan er komen door te kijken en wat dat lied zei in het vriendelijke gelaat van Jezus Christus, wat we net met elkaar zongen. Zijn glimlach naar ons toe. Zijn woorden naar ons toe. Vader, ze weten niet wat ze doen. Maar vergeef het hen. En zo mogen we elke keer naar God toe gaan. En Johannes zegt, zie dat nou. Ga daar nou uit leven. Ga dat nou doen. Want als we dat doen, geliefde, vers 21... als ons hart ons veroordeelt, en vaak terecht, hè? Satan klaagt ons aan, we doen dingen verkeerd. Maar als we dan onze blik weer op Christus richten, en we vrijmoedig tot God kunnen gaan, omdat we onze zonde beleden hebben, ons ervan af hebben gekeerd, wat zegt hij dan? Dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dan mag je gaan. Het is zelfs anders. Hij wil dat je komt. Ik voel me heel vaak bezwaard om te gaan. Het was eens een tropenarts. Die had in Nederland alles klaargemaakt. Hij had de opleiding gedaan. Hij had zo zijn best gedaan om alle tropische ziektes te leren kennen. Om te weten hoe hij ze moest behandelen. Had alle apparatuur gekocht die nodig was om mensen te kunnen helpen, medicijnen, apparatuur. Hij had alles ingeladen en verscheept naar een of ander tropisch land. En daar aangekomen, pakt hij zijn spullen uit, bouwt hij een hutje en gaat hij naar de mensen toe en hij zegt, er zijn zoveel tropische ziekten, maar ik heb mij zo voorbereid om jullie te kunnen gaan helpen. En weet je wat het mooie is? Het kost je niets. Het is gratis. Ik heb alles voorbereid. Kom. En weet je wat er gebeurt? Niemand komt. Ja, die mensen zeggen, ja, dat kan toch wel zelf. En we hebben toch al heel lang onze toverdokters. En ja, er zijn veel mensen ziek en er gaan veel mensen dood. Maar kom op, we kunnen het wel zelf. En die tropenarts die zit daar en hij wordt gewoon verdrietig. Hij denkt, ik heb me zo voorbereid. Ik heb alles gedaan en ik zeg, het is gratis en het is vrij en kom. En er komt niemand. Tot op een dag. De eerste kwam. En hij barstte uit in huilen van blijdschap. Want dat was hetgeen waarvoor hij was gekomen. Namelijk om die mensen te kunnen helpen. Hij had alles ervoor voorbereid. En zo is het ook met onze Heer Jezus Christus. Zo is ook met onze God. Hij heeft alles voorbereid. Alles klaargemaakt. Hij wist het al van tevoren hoe het zou gaan met de mensheid. En hij heeft alles klaar. Hij heeft alles opgebouwd. En hij zegt, kom. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En weet je wat we als mensen zeggen? Probeer het eerst nog wel even zelf. Oh, ik heb me toch prima. En ondertussen lopen we te tobben en te tobben. En de Heere zegt, kom nou. Je mag met vrijmoedigheid komen. Waarom? Omdat ik degene ben die alles heeft klaargemaakt. We zijn vrij van de zonde. Door Jezus Christus. Als wij onze zonde belijden, is Hij getrouw om het ons te vergeven. En als we dat weten en daaruit gaan leven, hebben we vrijmoedigheid om tot God te gaan. Mogen we gaan, zegt hij, kom. Het is zelfs wat ik wil. Wacht nou niet. Elke minuut dat je wacht, doe je jezelf tekort. Want ik ben de bron van liefde. Ik ben degene waar het om gaat. En dan komt namelijk ook zijn gebod. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de Zoon Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben. Zoals Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in Hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die Hij ons gegeven heeft. En nu zul je denken, maar nou eindigt Johannes toch nog met een gebod. Moeten we dan toch wel doen? Nou, in Johannes zijn hoofd gaat het anders. Als hij nadenkt over het woord gebod, is dat niet de wettische kant van het gebod, maar de manier van leven. Johannes is door zijn hele brief constant zijn kinderen, zijn geestelijke nakomelingen, erop aan het wijzen hoe heerlijk het is om met Jezus Christus te leven. En hij doet dit gebod niet opleggen als, nu moet je dit toch nog doen. Nee, het is als een vanzelfsprekendheid voor hem. Dit is het leven met Jezus Christus. En ik heb maar één gebod, zegt hij. En dat is het gebod wat Jezus Christus ons... Heb Jezus Christus lief. Zie op hem. Want dat maakt ons vrij. En dat gebod van Jezus, en dat vind ik zo mooi. Jezus zegt, mijn last is niet zwaar. Het is geen zwaar juk wat ik je opleg. Nee, het geeft je vrijheid. Het maakt je blij. Doe het. Ga ervan uit en leven. En vers 22 zegt, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Waarom? Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Als we dit leven leven met elkaar. Als we opstaan in de ochtend, in de wetenschap, dat we het eigendom zijn van God. Het kind zijn van God omarmen. En elke morgen tegen onszelf verkondigen, ik ben een kind van God. En ik mag leven uit de glimlach van God. En die glimlach ga ik laten zien aan de wereld. Dan is dat welgevallig aan God. Dat is wat hij wil. Ik wil er één kleine kanttekening mee plaatsen. Marco zei het al. Toen Barnabas en Paulus de gemeente gingen stichten, toen kwam er veel boosheid. En toen kwam er veel haat. En weet je wat Johannes zegt? Als je dit gaat leven, als je deze liefde van God gaat laten zien. Vers 13, lees maar mee. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. En dat woord wat Johannes daar gebruikt, gaat uit van een constante haat. Het is constant moeilijk. 'S Ochtends als je opstaat, soms al moeilijk met jezelf. Soms met anderen om je heen, omdat ze niet het beste in je naar boven halen, maar het slechtste. Of omdat ze het niet kunnen hebben dat jij rechtvaardige werken doet. Waarom sloeg Kain Abel dood? Zegt Johannes. Waarom deed hij dat? Omdat de werken van Abel rechtvaardig waren. En die van Kaïn niet. En wat nou zo mooi is, is het woord Abel komt hier niet voor. Die vullen we vaak zelf in. Maar Johannes spreekt over Kaïn en een broeder. En dat doet hij omdat Johannes het constant heeft naar de gelovigen toe. Hoe ga je om met je broeders en zusters in de gemeente? En ik denk dat hier voor ons allemaal een uitdaging in ligt. Ook om elkaar te helpen in een wereld die constante haat heeft naar ons toe. Om elkaar niet naar het slechte toe te brengen. Maar steeds weer naar het goede. Dat is ook wat Johannes zegt. Als je dan je broeder ziet lijden. Als je dan ziet dat je broeder het moeilijk heeft. Sluit je hart daar dan niet voor toe. Maar ga naar hem toe. Help hem. Wijs hem op Jezus Christus. Vraag waar de nood ligt. Wat je kan doen. Want de wereld kan onze rechtvaardige werken al niet verdragen. Maar ik hoop dat we onderling als broeders en zusters ervan genieten. Als we rechtvaardige werken bij de ander zien. En dat maakt als we elkaar daarin helpen. Elkaar daarin aanmoedigen. Elkaar daarin liefhebben. Zegt Johannes. Dat het getuigt van ons kind zijn van God. Want ik geniet ervan. Als ik een andere broeder of zuster hoor spreken over Jezus. Als ik een andere broeder of zuster een leven zie leven in vrijheid met Christus. Dan kan ik daar alleen maar blij van worden. Dan springt mijn hart daarvan op. Waarom? Omdat ik het herken. Omdat het bij mijn eigen hart ligt. En dit is wel iets waar we met elkaar aan mogen blijven werken. En waarin Johannes ons ook steeds toe oproept. Ik zou graag af willen sluiten met het gebed. Een gebed waarin we de Heilige Geest vragen ons te vervullen. De Heilige Geest die toen hij de Heilige Geest die gezonden werd toen de Heere Jezus de aarde verliet. Dat toen de Heere Jezus zei, joh, ik weet dat als ik wegga. En ik wil daar nog iets korts over zeggen. Ik ben de laatste tijd ook bezig geweest met het hoge priesterlijk gebed van de Heere Jezus. En de Heere Jezus wist waar we voor gingen staan. En hij bad tot zijn vader. En hij had van alles kunnen bidden. Hij had kunnen bidden voor zijn discipelen. Maak ze rijk. Maak ze arm. Of maak ze superkrachtig. Of wel bespraakt. Of nou, verzin me allerlei dingen. En dan bidt hij wat anders. En dan zegt hij, vader, ik bid u dat ze één blijven. Dat ze één blijven zoals u en ik één zijn. En dat is moeilijk. En de Heer Jezus wist dat, daarom bad hij het. En dat raakte mijn hart. En daarom zou ik heel graag willen bidden met elkaar. Want toen de Heer Jezus de aarde verliet, zei hij tegen zijn discipelen, joh, weet je, als ik wegga, ik laat jullie niet alleen achter. Ik zal mijn geest zenden. En die geest zal het zijne uit mij nemen, uit de Heer Jezus zelf. En die zal het u verkondigen. Dus ik zou heel graag met elkaar dat gebed ook willen bidden. Dat we aan de Heilige Geest vragen, Heren, laat ons datgene zien wat van u is. Maak onze levens de komende week weer welgevallig aan uw wil. Wilt u geven dat we leven vanuit uw glimlach. En dat als we morgen opstaan of vanmiddag naar huis gaan, leven vanuit het kind zijn van God. Want ik geloof dat als we de Heilige Geest daarin gaan laten werken, dat hij dat krachtig wil doen, dat het zijn verlangen is om niets anders dan Jezus Christus door ons heen zichtbaar te maken. Laten we dat bidden. Trouwe God en Vader, wat een genade dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen gaan. Niet vanwege onze eigen goede werken, of omdat we het nou zelf deze morgen zo goed hebben gedaan. Nee, maar omdat we ons geweten mogen laten rusten in u. In het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, dat u uw liefde hebt laten zien in hem. Dat wij die liefde hebben leren kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat is dat een genade. Wat mogen we ons daarover verwonderen? Heren, dat we in een open relatie mogen leven met de levende God. De schepper van de hemel en van de aarde. Heren, ik bid u dat u deze gemeente ons allen zult vervullen met uw Heilige Geest. Steeds, dat we steeds meer en meer gaan zien van u. Van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we steeds meer gaan leven vanuit ons kind zijn van u. Heren, het is zo mooi wat Johannes ook zegt in zijn brief, Heren, dat wij daarin veilig zijn, dat het nu al zo is. Heren, daar gaat niets meer aan veranderen. U hebt dat vastgelegd in uw Zoon. Heren, wilt u geven dat we dat ook zullen doen, dat we dit ook zullen uitstralen naar de wereld om ons heen. Zodat ze ons misschien wel gaan haten, omdat ze het moeilijk vinden, omdat ze het niet begrijpen. Heren, maar dat wij vervuld van uw liefde, steeds die liefde en die glimlach van u zullen blijven tonen. Heren, en ik denk dat we allemaal moeten belijden dat we dat niet vanuit onszelf kunnen. En daarom wil ik u echt bidden. Heren, wilt u met ons meegaan de komende week in? Wilt u als een liefdevolle vader ons vasthouden? En we hoeven dit eigenlijk niet eens te bidden, omdat we mogen weten dat het zo is. En daar danken wij u voor. Heren, u zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.